Ja, dat stond niet op. Nu wel. Amen. Vorige week heb ik gepredikt over de roep die God deed stoppen. En vandaag uit deze passage van Lucas hoofdstuk 8, vers 41 tot 48, wil ik tot u prediken de aanraking die God deed stoppen. Amen. Het is een soortgelijk verhaal waar beide mensen werden genezen, beide mensen werden bevrijd van hun kwalen door een handeling in geloof. Jezus zei hier weer, uw geloof heeft u gered. En vorige week heb ik enkele voorbeelden gegeven van mensen waartegen Jezus dit had gezegd, maar ik vond het vreemd, ik heb deze niet vermeld. Er waren wel andere drie voorbeelden die ik had gegeven. Dat was telkens van mensen, dat was een van een heidense, zeg het eens, zien of jullie het nog weten. Een Romeinse centurion. Dan hadden we een vrouw, een prostituee denk ik dat het was, die de voeten van Jezus aan het huilen, aan het salven was. En dan hadden we er nog een derde voorbeeld, en het ontglipt mij nu ook niet eens. Wie weet, nog een derde voorbeeld waar dan Jezus tegen had gezegd. Uw geloof heeft u... De laatste die terugkwam, een van de 10 die terugkwam, dank u wel. En dan natuurlijk blinde Bartimeus, waar Jezus het tegen had gezegd. Dat waren de 4, maar er is blijkbaar nog een 5e. En dat is in deze passage. Dat was de vrouw, amen, die een bloeding had, die onrein. Het was dus telkens een persoon in een gemeenschap die eigenlijk aan de rand werd gezet. Eigenlijk hebben zij een handeling uitgevoerd dat tegen de sociale norm was, maar toch hebben ze het gedaan. En misschien deden het 100 andere mensen, maar die ene mens werd gered. Die ene mens werd genezen omwille van een handeling in geloof. Niet omwille van de handeling, maar omwille van een handeling in geloof. Want zoals je kan zien, er waren 100 mensen in het verhaal die Jezus allemaal wou aanraken, maar het was 1 iemand die genezen werd. Amen. Halleluja. Dus het maakt niet uit wat je doet. Vorige week hebben we gezien dat de blind aan het roepen was. Hij was aan het roepen om Jezus aandacht te krijgen. Deze vrouw heeft niks gezegd. Was stil, ze zat op haar knieën. Ze zei niets, wou niet gezien worden, maar toch kreeg ze de aandacht van Jezus. En we vinden dit populaire verhaal terug in alle synoptische evangelie, in Matthäus, Marcus en in Lucas. En ik ben er zeker van dat je het al wel eens hebt gelezen, je hebt er waarschijnlijk al wel een boodschap over gehoord. Maar moge de Heer u vandaag iets nieuws geven, een nieuwe invalshoek. Amen. Je denkt waarschijnlijk, ja, de vrouw met de bloedingen, die op haar knieën, en genezen, moeten wij ook op onze knieën gaan en uitroepen naar ons. Laat de Heer vandaag u iets nieuw geven, nieuwe invalshoek. Amen. Laat me even een beetje context geven, dan kun je het een beetje visualiseren. Context is belangrijk. Amen. Voor mij toch, ik vind als je meer kan inleven in de wereld, in de sociale, economische cultuur van die tijd, dan kan je er veel meer uithalen. Hè? De Bijbel is niet een bundeltje van, hoe moet ik het zeggen, magische verzen die we uitspreken en dan gaat er iets gebeuren. Amen. Het is niet een bundeltje dat je moet zien als, God heeft het geschreven door mensen die leefden in een bepaalde context, een bepaalde cultuur. En wij weten niet altijd wat die cultuur of die context was. Het is alsof wij, als we de brieven lezen van Paulus, het is alsof wij iemand anders brief lezen. Het is alsof wij iemands e-mail aan het hacken zijn en we lezen wat er staat te gebeuren, maar eigenlijk weet ik niet waarover dat gaat, naar wie dat het geschreven wordt. En zonder die context kan ik heel moeilijk die betekenis eruit gaan halen. En wordt het ook gevaarlijk om zonder context de betekenis, mijn eigen betekenis, eruit te gaan halen. Zie, wij communiceren op een bepaalde manier, maar communiceren uw gevoelens, uw intent, wat jij wilt communiceren, is niet altijd evident. Wij doen dat nu met woorden, we zijn verbaal aan het communiceren, maar ik doe het ook op een non-verbale manier. Op de lichaamstaal, mijn uitdrukkingen dat je nog kunt zien. Nu met de mondmasker is dat wat moeilijker. Met bewegingen dat we maken, bepaalde intonatie dat we zetten. Heel goed om te communiceren, maar geschreven woorden. Ja, begin er maar aan. Ze hadden geen leestekens in die tijd. Wij kunnen nog een vraagteken zetten. We kunnen nog een uitroepteken zetten. We kunnen nog in drukletters tegenwoordig. Dat is het teken dat we aan het schreeuwen zijn. Drukletters schreeuwen. Maar dat had je allemaal niet in het Grieks. En het is moeilijk om dat allemaal... Dus daarmee, je hebt de studiebijbel nodig. Je hebt de studiebijbel dat de context creëert. En dan kan je er veel meer uit gaan halen. Dan weet je de originele betekenis van wat Paulus, wat de apostelen, wat de leerlingen... wou zeggen naar degene naar wie dat ze schreven. Dus voor mij is dat interessant. Ik wil niet zomaar verzen van buiten leren. Om ze dan uit de context te rukken en dan ze opzeggen in de hoop dat God iets gaat doen. Ja, dat is niet. Zo werkt het niet. Jezus hier komt juist trouwens uit een verhaal, een paar weken geleden gelezen, uit het verdrijven van de demonen, uit de demoniak. En dit hier, Lucas 8, vers 43, dat is wat daarna gebeurt. Dus Jezus' bediening loopt op volle toer. Hij krijgt heel veel populariteit. Mensen stromen naar hem toe. Vanuit het hele land komen ze hem opzoeken. En ze dringen dan ook elkaar op om een glimp te zien van deze genezer. Amen. En Jezus was op weg naar het huis van Jairus, omdat zijn dochter ziek was. Ja? Zelfs stervende. Elke minuut. Elke seconde. En dat hebben jullie gisteren ook wel waarschijnlijk gezien met die voetballer die... Stierf die een hartstilstand kreeg op het veld in de Euro 2020. Ja, jullie kijken allemaal wie het heeft gezien. Toevallig geen voetbalfanaat, maar er is dus iemand in volle match, volle tv voor iedereen, neergevallen op zijn buik. Had hartstilstand, een bekende voetballer van Denemarken. Elke minuut, elke seconde telt. Dank de Heer, hij is erdoor. Amen. Ze hebben hem wel moeten reanimeren op het veld voor 12 minuten lang, maar hij is erdoor gekomen. Hier is dus iemand, die komt naar Jezus. Het is niet zomaar iemand, het is een leider in de plaatselijke synagoge. En hij smeekt dat Jezus zijn dochter kon, naar haar toe kon komen en de handen kan opleggen, zo zegt Marcus het, zodat ze genezen kan worden. En je zou denken, oh, dat is belangrijk, hè? Als ik Jezus was, oh wow, we moeten rap zijn, op sterven. Ja, we zeggen, in een auto springen, rapper naartoe gaan, elke seconde telt. Dat is belangrijk. Maar Jezus werd niet geleid door gevoelens van angst. Hij werd niet geleid door wat andere mensen angstig waren. Hij werd geleid door de wil van God. Amen. En als er iemand anders nog een gesprek met hem moest hebben, dan zal het gebeuren. Dan moest dat ene, ook al was het zo hoogdringend, dan moest dat ene maar wachten. Hij werd zelfs gestopt in zijn wandel naar dat zieke meisje door een onreine vrouw die hem had aangeraakt. Hij zei, God werd gestopt. God als mens werd gestopt door een onreine vrouw. Een vrouw die al 12 jaar een bloedingsprobleem had, zag eindelijk haar kans schoon. Ze had alles geprobeerd, zegt de Bijbel. Ze had waarschijnlijk gebeden tot jou en God. En de Bijbel zegt dat al haar geld werd gestoken in dokters, maar helaas was er geen oplossing. In Marcus kunnen we lezen dat het alleen maar erger was geworden en dat ze bleef zitten met haar ziekte. Maar haar gebeden gingen eindelijk aanhoord worden. Hier komt Jezus, Yahweh, de redder. Amen. En ze had waarschijnlijk al verhalen gehoord. We lezen dit in Marcus 5, vers 25. Vers 27, sorry. Marcus 5, vers 27. En zie, als je de verschillende evangeliën leest, dan krijg je zo andere details die de ene niet vermeldt. En hier, ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Zie, ze had negatief kunnen zijn. Ze had Jezus kunnen bekritiseren. Ze had in haar bed kunnen blijven liggen en kunnen blijven klagen over haar ziekte, over die strenge wet van Mozes, over haar onreinheid, omwille van haar bloedprobleem, maar ze deed dit niet. Ze had geloof in Jezus, want ze had gehoord over Jezus. Hetzelfde als blinde Bartimeus. Die had ook gehoord, Jezus is in aantocht. En ze hadden de verhalen over hem, dat hij de zoon van David is, dat hij de Messias is. Dat hij degene is die ging genezen. Amen, dat degene is die ging redden. En hij komt nu in mijn dorp. Dank u, Jezus. Ze had geloof in Jezus. En Jezus was de oplossing voor haar bloedingsprobleem. Maar er was wel een probleem. Amen. Er was een groot probleem. En dat was natuurlijk de menigte die er rond stond. En het was niet zomaar simpel om eventjes uit haar huis te gaan stappen en zeggen van, hey Jezus, mag ik eventjes uw kleed aanraken? Dat is de reden waarom dat ze dat kleed heeft aangeraakt. Ze kon even goed eruit zijn en gewoon zeggen van, leg de handen op mij. Er was een reden waarom dat ze dat kleed aanraakt. U moet weten, in de cultuur van die tijd, ze leefden in een eer- en schaamtecultuur. Ja? Wij in de westerse wereld, wij leven niet in die cultuur. Hè? Maar eer- en een schaamtecultuur betekent dat de maatschappij het belangrijkste is. Het goed van de maatschappij staat voorop. Niet het, mijn eigen goed, mijn eigen well-being. Nee, het well-being van de maatschappij, van de familie, van het gezin staat voorop. De naam van de familie is het belangrijkste. De eer van de vader is het hoogste goed. Ja? De familienaam moet bewaard worden. Dat is de eer- en schaamtecultuur. Reputatie. En hier heb je een vrouw die onrein is uitgesproken door de priesters, omdat ze een bloedingsprobleem hebben. En de wet van Mozes zegt dan dat je onrein bent. En als je onrein bent, mag je niet in de tempel. Mag je geen contact hebben met andere mensen, want dan worden die ook onrein. Dan moeten die ook in quarantaine voor 7 dagen. Ja, maar zij moest dus heel haar leven in quarantaine. Zelfs het bed waarop dat ze sliep, werd onrein omwille van het bloedprobleem. En dus als ze al een man had, konden ze niet samen het bed delen. Dus het is een enorm probleem voor deze vrouw. Een enorm sociaal stigma. De eer- en schaamtecultuur in die tijd deed haar waarschijnlijk voorstellen als iemand die heeft gezondigd tegen God. Want als je zo lang een probleem hebt, zo lang onrein bent, dan is God niet uw favorietje. En brengt schaamte aan de familie, brengt schaamte aan haar man, als ze er een had, aan haar kinderen, aan haar familie. En schaamte moest vermeden worden. Dat is ook de reden waarom, als er iemand iets verkeerd deed in die gemeenschap, dan werd die persoon door de gemeenschap gestraft. Ja? Als er iemand had gezondigd, dan werd die uit de gemeenschap gezet, omdat het schaamte bracht, hè? Aan die gemeenschap, aan die cultuur. Nu, vandaag de dag, wij kennen dat niet, wij leven in een individualistische cultuur, alleen maar ik doet ertoe, maar wat anderen zeggen, dat is niet zo belangrijk. Ik haal het beste uit mezelf, ik moet de beste zijn voor mezelf en alleen ik telt en de gemeenschap is daar om mij te ondersteunen. Niet andersom. In die tijd was het, wat kan ik doen om mijn gemeenschap te ondersteunen? Hoe kan ik een steentje bijdragen zodat mijn gemeenschap beter wordt? Nu is het andersom, wat kan de gemeente doen voor mij? Amen. Ik zeg niet de een is beter dan de ander, zeg ik niet. Maar ik zeg maar gewoon, het was een andere cultuur. Zoals ook vandaag de dag is in bijvoorbeeld India en in het Midden-Oosten. Als je daar iets verkeerd doet, dan word je ook gemeenschappelijk gestraft. Als je daar als moslim, wat ook in moslimlanden in het Midden-Oosten ook een heel grote eer- en schaamtecultuur is. Als je daar iets verkeerd doet, dan word je gestraft door de familie. Dan word je gestraft door de broers. Dan word je gestraft door de zus, dan word je buitengezet. Als je daar christen bent, dan word je buitengezet en dat is nog een goede afloop. Het wordt nog erger als ze echt fundamentalistisch zijn ingesteld. Maar in ieder geval, dus peer pressure werd niet aanzien als iets slecht in die tijd, maar als iets goed. Het zorgt ervoor dat iedereen in hetzelfde weggetje loopt. Vandaag vermijden we peer pressure. Wees uzelf. Zeggen we. Maar in die tijd was, nee, wees zoals de sociale norm. En dus laten we even teruggaan in de vrouwen schoenen lopen. En ze zit daar met die onreinheidsstigma. En nu kunnen we wel haar dilemma beter begrijpen. Hier stond ze in haar huis, in quarantaine. Ze zag haar redder in de verte al aankomen. Er was een probleem, er was een massa's mensen rondom Jezus. En ze mocht de mensen niet aanraken. Ze mocht Jezus zelfs niet aanraken, want dan zou ze schaamte brengen op de gemeenschap. En niet alleen dat, het is nog erger. Jezus is op weg naar een meisje dat genezen moet worden. 12 jaar oud en de leider van een synagoge. Je gaat toch niet, de dochter van de leider van de synagoge, ga Jezus toch niet stoppen? Hij is op weg. Om iemand te genezen, je gaat je toch niet stoppen. Elke minuut telt. Trouwens, als we verder lezen, want we kennen nu de afloop van het verhaal, maar als je verder leest, na heel dat gedoe met de vrouw, dan komen ze woord brengen, bericht brengen, dat het dochtertje is gestorven. En dat Jezus geen moeite meer doet, want ze is dood. Zie, die Jairus had kunnen zeggen, zie je, dat is allemaal door u. Jij hebt Jezus gestopt. Je hebt hier 5 minuten staan babbelen met mijn dochter is nu dood. Dat speelde allemaal mee in het verhaal. Maar, er is een grote maar. Iets in haar zei, iets in haar werd opgewekt. Genade is sterker dan de wet. Jezus' heiligheid is sterker dan mijn onreinheid. Haar geloof in Jezus, zijn vermogen om te genezen, was groter dan de muur die ervoor stond. Amen, dank u Jezus, halleluja. Jezus kon haar genezen, maar ze ging hem benaderen met respect, met nederigheid. Ze ging Jezus niet zelf aanraken, maar al kruipend over de grond, hè, de kwast van zijn mantel. Kunnen we dat nog eens eenmaal in Matthäus 9, vers 20. Ze kwam vlak bij Jezus en raakte van achteren de kwast van zijn mantel aan. De kwast van zijn mantel. Om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken, dacht ze bij zichzelf. Waarom zou ze dat denken? Ik heb het juist al gezegd, dat was de reden waarom dat ze die mantel, iemand een mantel bij, moeder, heb jij zo'n ding bij? Dan spijt ik, had jij zo'n mantel, niemand die zo'n dingetje zo, met zo'n kwastjes, nee? Ah, ik had er een mee moeten pakken. Nu, de Heer houdt van mensen met geloof. Amen. Het is in feite, het is de enige manier om hem te plezieren. En als je in die vrouw kan je eigenlijk een beeld zien, een symboliek zien van de mensheid, in zijn onreinheid. Hè? We waren allemaal onrein tot we tot de Heer kwamen. Sommigen, hè, die hun hart nog niet volledig hebben gegeven tot de Heer, zijn dit nog steeds. We zijn onrein, onze ziel is onrein en we mogen eigenlijk het huis van de Heer niet binnen. We kunnen het huis van de Heer niet binnen, want we zijn onrein. We hebben interne bloedingen, als het ware. En alles wat we aanraken, produceert wereldse vruchten. Produceert ook onreinheid voort. Snap je wat ik wil zeggen? Alles wat we doen buiten Jezus, we staan in een onreine status. Voordat we opnieuw waren geboren, waren we in een onreine staat, zoals die vrouw met bloedingen. En alles wat we zouden aanraken, alles wat we proberen op eigen kracht, geld geven aan dokters enzovoort, het produceert allemaal niets voor. Maar nu, eenmaal dat je komt tot Jezus, de redder van onze ziel, amen, worden we getransformeerd en door het geloof zijn we gered. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Laat me terug naar waarom dat ze die zoon van de mantel, de kwastjes aanraakt. Nu, de Joden hadden allemaal van die outer garment, zo'n bovenkleed. Zo, je kent dat al, zoiets lang rond hun. En dat noemde in het Hebreeuws een talit. Ja? En op die talit zaten van die kwasten, op die uiteinden zaten kwasten. En die kwasten die noemden ze de tzitzit. Ja, iemand alles van gehoord? Een talit en een tzitzit? Nee? De wet van Mozes verplichtte dit. Ja, in Numerieken 15 kunnen we lezen, zegt tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren, de zoom is hier in het Hebreeuws de tanak, aan de zoom van hun kleren kwastjes, tzitzit, moeten bevestigen waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Oké? Okay? Dus het stond in de wet. He, van die kwastjes moesten daaraan en er moest een blauw-purperen draad in verweven worden. En dat waren de tzitzieten kwasten. En de zoom, dat noemde de tanak, dat is de onderkant van dat kleed. En in die tijd van Jezus was dat uitgeroeid als een soort van statussymbool. Ja? De ene had grote kwastjes, de ene draaide er blauw draad, maar nog meer draaien en zoveel knopen erin, dat betekende zoveel. De fariseers waren er goed in. Jezus heeft daar trouwens ook iets over gezegd. In een van zijn, bestraffingen naar de fariseers toe, dat ze met een kwast zitten te pronken, want dat was een symbool van de geboden van de Heer. Hè? De rechtvaardigheid van de Heer. Ja? Wij zijn rechtvaardig, wij houden ons aan de geboden van de Heer. Maar niet alleen dat, er was ook een opvatting in de tijd van Jezus, dat die tzitzit, die kwasten, een genezende kracht hadden. Ja? Een genezende kracht. Van waar halen ze dat? Wel, ze halen dat van het Oude Testament, van Malachi hoofdstuk 4, vers 2. Ja? Er was een geloof, misschien is het een bijgeloof, dat die tzitzi aan de tanak, ja, een genezende werking zouden hebben en dat werd toegeschreven aan de toekomstige Messias. Want Malachi 4, vers 2, is een profetische passage. De laatste hoofdstuk in het Oude Testament trouwens. Dat verwijst naar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Nu, als je ervoor en erachter leest, dan ga je weten dat het over de dag van de Heer gaat en over de komst van de Messias. Maar in ieder geval, waar zien die dan die tzitzi in? Waar halen wij hier nu die tamak? Wel, vleugelen, het Hebreeuwse woord vleugelen is tanak. Kanaf. Ik zeg hier niet altijd tanak, het is kanaf. De zoon van de kleed is kanaf. Kanaf betekent uiterste, maar kan ook vleugels betekenen. Ja? Dus hier lezen we, genezing zijn in zijn kanaf. En zij maakte ervan het kleed van de rechtvaardige, het bovenkleed van de rechtvaardige. In die tzitzis, in die kanaf, zit genezende werking. Want genezing zit hem in de kanaf. De Messias gaat genezing brengen in de kanaf. En zij namen dat redelijk letterlijk en zij namen dat letterlijk zoals mensen wel eens kunnen doen als ze wetticistisch worden. Dan gaan ze allerlei dingen willen vastgrijpen om te genezen. En dus in die tijd heerste er een soort van geloof dat er genezing kon zitten in de tzitzis in de kanaf. In die zoom. In die zoom van dat bovenkleed. En kan je nu misschien denken in die plaats van die vrouw, die had waarschijnlijk allerlei zaken gehoord en de menigte van Jezus die stond en die wilden hem allemaal aanraken. Ze wilden hem allemaal aanraken. Misschien waren er een paar fans die al klaar stonden met een schaar om dan een tassel af te knippen en naar huis te gaan. En dan, hè. Ik weet niet, ze wilden allemaal een stukje van Jezus. Een menigte rond Jezus. En velen wouden hem aanraken. Ze wilden allemaal een stuk van Jezus. Een zegening van deze man van God. En misschien deze vrouw dacht ook, als ik maar de zoon. Want dit is de Messias. En de Messias, daar profiteert ze over dat er genezing zit in zijn kanaf. Ik denk niet dat dat letterlijk betekende de zoon van een bovenkleed, maar dat dat de vleugels is van de adelaar. Een symbolische verwijzing naar de Heer die zijn volk uit Egypte had gebracht op de vleugels van een adelaar en zo naar het nieuwe beloofde land. Ik denk dat dat daar een verwijzing is. Maar ja, er kunnen verschillende interpretaties zijn. Maar haar geloof was, als ik hem maar kon aanraken. Ja, maar er zit iemand in de weg, dat maakt niet uit. Ik ga het zo doen op zo'n manier, op een nederige manier. Welk het resultaat ook mogen zijn, als ik word uitgesloten, dan word ik uitgesloten. Als ik word gestraft, dan word ik gestraft. Maar dit is de Messias, ik moet en ik zal hem aanraken. Dank u, Jezus. En Jezus zegt inderdaad, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En de apostelen zeggen, Jezus, iedereen is u aan het aanraken. Ik ben er zeker van, Marianne, dat in The Chosen, dat ze deze scène ook gaan nabootsen. En ik ben er zeker van dat Petrus, hè, die zo probeert de bodyguards zo allemaal weg zo. En er is er één die daar zo langs gaat, die misschien doorheen de benen van anderen kruipt. En Petrus zegt, maar heren, iedereen zit u hier aan te raken. Wat bedoel je? Ik voel kracht uit me gaan. Zie, het was zelfs niet dat Jezus sprak, wees genezen. Amen. Het was de kracht van een gelovige daad. Amen. En dat doen we ook vertellen, broeders en zusters. Je hoeft niet naar een gebedsgenezer te gaan. Je hoeft niet naar een speciale man te gaan. Die hoeft niet speciale dingen uit te zeggen. Jij kan door een handeling van geloof, amen, de genezende werking, de bevrijdende werking, de helende werking van God activeren in je leven. Dank u, Jezus. Amen. Jezus had niet gezegd, onreine geest, maak dat je weg bent. Nee, was de kracht van het geloof tot de redding. Amen. Geloof was een instrument dat de kracht van God losliet. Amen. Geloof is een instrument dat de kracht van God loslaat. En ook wij moeten ons geloof in de praktijk omzetten. En soms zijn er zaken die in de weg staan in onze dagelijkse wandel. Soms zijn er mensen die in de weg, soms zijn er bedenkingen, bolwerken van verkeerde gedachten die in de weg staan. Amen. Soms zijn er sociale dilemma's van, oei, als ik nu de Heer toch wil volgen, dat gaat toch wel sociale gevolgen hebben. Ik kan vrienden verliezen, er kunnen gevolgen aan zijn. Maar als we telkens handelen in geloof, God zal ons nabij zijn. Amen. God zal ons bijstaan. Ook al kunnen er negatieve gevolgen zijn, ook al kunnen er zogezegd gevolgen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Amen. Dank u, Jezus. Maar het verhaal stopt hier niet. Ze wist dat ze genezen was. Maar ze was nog niet thuis. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Lab dacht ze. Ik had gehoopt dat hij het niet had gevoeld. Dan had ik gewoon terug naar huis kunnen gaan. Joepie, ik ben genezen. Niemand heeft het gemerkt. Ik heb misschien 100 mensen aangeraakt op weg naar Jezus. Maar het verhaal is hier niet gedaan. Amen. Het kan zijn dat Jezus het echt niet wist. Dat hij echt niet wist wie heeft mij aangeraakt. Dat hij die vraag stelt. Of dat hij wou dat die vrouw naar voren kwam. En van het mirakel getuigen. En ze moest zichzelf bekendmaken. En dit met de straf van onreinheid worden uitgeroepen. En de Bijbel zegt, al bevend kwam ze naar voren en ze viel voor hem neer. Halleluja. Maar Jezus, die haar juist lichamelijk beter had gemaakt, ging haar ook emotioneel beter maken. En hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Dank u, Vader. Als je nog nooit herboren bent, amen. Misschien zit je op Zoom, misschien luister je via de website. Als je nog nooit herboren bent, halleluja. Nu is de dag van de redding. Amen. Nu is de tijd om te weten dat Jezus je wil behouden en wil je redden. Amen. Hetgeen hij heeft gedaan voor die vrouw met de bloedingen, zal hij doen voor jou. Hij zal je onreinheid wegnemen en je rein maken en je behouden en eeuwig leven schenken. Als je maar gelooft dat hij dat voor jou heeft gedaan. Aan het kruis. Dank u, Jezus. Voor zij die reeds opnieuw geboren zijn, als je reeds gevuld bent met zijn geest, dan heeft Jezus zijn genade reeds uitgestort over jou. Dit is geen verhaal om te illustreren dat je al kruipend over de grond, hè, naar de genade troon moet gaan, Jezus. O, genees mij. O, help mij, vergeef mij. Als je reeds opnieuw bent geboren, je hebt reeds zijn vergeving ontvangen. Amen. Je hebt reeds zijn reinheid ontvangen, want zijn reinheid is groter dan mijn onreinheid. Amen. Zijn heiligheid is groter dan mijn onheiligheid. Zijn bloed is sterker dan mijn zonde. Als ik dat reeds heb ervaren, ik ben vervuld met zijn geest. Amen. De Bijbel zegt dat ik nu, halleluja, vrijelijk in zijn aanwezig kan komen. Amen. Zonder schroom, zonder schaamte, voor de troon van onze Vader. Amen. Ik wil je niet prediken. Amen. Kom op je knieën, ook al zijn er momenten dat we ons terug moeten refocussen, dat we zijn afgedwaald van de weg. Amen. Maar de Heer is zo goed genoeg geweest om ons te laten weten, hey, je zit hier niet meer op de juiste weg, je bent aan het afdwalen. Ga terug en dan kun je zeggen, dank u, Jezus. O Vader, halleluja. Wat moet ik doen, Heer? Wat kan ik doen? Hoe kan ik gelovig zijn, Vader? Hoe kan ik volharden in geloof, zodat ik uw aandacht kan trekken in de naam van Jezus? Halleluja. Ik ga nog een lied zingen ter afscheid van dit ter einde van deze preek. Wil je ook? En je kom helpen. Dank u, Lord. Halleluja. Prijs zij. Dank u, Lord. Jesus. Hallelujah.